Ik ga vanmorgen een beetje nadenken over een thema waar ik de afgelopen weken regelmatig bij bepaald werd. En toen de dienst net begon, werd ik gewoon in mijn lichaam aangevallen om er niet over te spreken. Ik werd duizelig, ik kreeg last van mijn maag. En de reden is eigenlijk, denk ik, ik ben sowieso niet helemaal fit. Ik heb waarschijnlijk een bacterie opgelopen in Irak. Maar ik ga vanmorgen spreken met jullie over de geestelijke wapenrusting. En op het moment dat de dienst begon, daarom ben ik gewoon tijd blijven zitten, werd ik in mijn lichaam aangevallen. Heel opmerkelijk. Dus blijkbaar is dat het thema wat nodig is. Een aantal kilometers hier verderop zitten op dit moment 18 mannen rond een kampvuur met elkaar na te denken over hetzelfde thema, op een andere manier. Ze zijn vrijdagavond bij elkaar gekomen uit verschillende delen van het land met maar één doel. Ze wilden heel duidelijk samen een soort pelgrimstocht maken om God beter te leren kennen. Mannen van een jaar of 35, 45 uit verschillende plekken kwamen bij elkaar. Gisteren hebben ze zo'n 30 kilometer gelopen met elkaar en overal dingen meegemaakt. En toen we gisteravond bij het kampvuur zaten, want ik ben de afgelopen dagen bij hem geweest, en we zaten na te denken over gewoon het leven en wat dingen in het leven gebeuren. En we spraken met hen over, met name ook over wat corona gedaan heeft, zei een van hen. Hij zegt, Eugène, bij ons komen normaal gesproken 1200 mensen in de kerk. Heel veel jonge gezinnen. En nu de kerk weer open is, is dat de groep die gewoon mist. Ze zijn er niet meer. En ik zeg, als ik met mijn vrienden praat, dan is de afgelopen jaar, twee jaar iets gebeurd met hen, waardoor het in plaats van het centrale thema van ons leven, het is nu één van de dingen die ons bezighield. En ik had het al meer gemerkt dat mensen tegen mij zeiden, Eugène, ergens heeft mijn geloofsleven een klap gekregen. En toen dacht ik, ja, er is er volgens mij één die daar heel blij mee is, dat de kerk aan het afzwakken is. En toen dacht ik, ik ga vanmorgen gewoon weer terug naar en wees een bijbelgedeelte, wat we allemaal kennen, Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, maar waar we eigenlijk niet zo vaak over spreken, omdat we het allemaal wel kennen. We weten dat bijbelgedeelte. Nou, dus ik dacht, ik ga daar vanmorgen het thema over hebben. En terwijl ik spreek, een beetje maar diep, dat God me gewoon de energie en de kracht geeft om er scherp bij te zijn. En gewoon door te geven wat ik op mijn hart heb in de voorbereiding heb gehad. We gaan het lezen. Efeze hoofdstuk 6, de versen 10 tot 20. En ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Verder mijn broeders en zusters. Laat ik even zorgen, jullie horen er echt bij. Laat het duidelijk zijn. Wordt versterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed je met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt blijven, opdat u stand kunt houden tegen de listelijke verleidingen van de duivel. Dat woordje listelijk dat is heel interessant, listige. Ik ben eerlijk zeggen, de boze pak je meestal niet op hele grove problemen. Het zijn van die hele kleine subtiele dingen. Hij is zo expert in, kijk maar bij de Hof van Geen. Heeft God niet gezegd dat? Dat hele listige, waarin hij ergens een appel doet op iets in ons. Dan gaat de tekst verder. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hele mond vol. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd de stand. Hoor je het elke keer? Houd de stand. Een aantal keer elke keer genoemd. Houd de stand. Uw middel omgooid met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid in bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, opdat u alle vurige pijlen van de boze zou kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin volhardt en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord dat gegeven wordt bij het openen van mijn mond, met mijn vrijmoedigheid de geheimenissen van het evangelie bekend te maken. Tot zover. Nou, voordat we naar die wapenrusting gaan kijken, zijn er vier eigenlijk soort randvoorwaarden die hier neergezet worden. Er worden eigenlijk vier opmerkingen gemaakt vooraf, eigenlijk voordat die wapenrusting komt. En het eerste is, dit is de openingszin. Verder, mijn broeders, wordt versterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Een andere vertaling zegt, zoek je kracht in de Here en in zijn almacht, in de sterkte van zijn macht. Eigenlijk wordt hier gesproken over, voordat je die wapenuitrusting aantrekt, wij zijn een beetje mannetjes, we zijn een beetje doe-het-zelfers, dat wij eigenlijk de neiging hebben van, ik trek die wapenrusting aan en dan komt het allemaal goed. Maar als je de wapenrusting aantrekt in de gedachte dat je het allemaal zelf gaat doen, dan heb je een probleem. Hier wordt al gesproken in de openingsliederen, dat je als het ware moet zeggen, ik zoek mijn kracht in de Heer. En vanuit het feit dat ik mijn kracht zoek in de Heer, dat Hij het mij geeft, dan doet Hij dat. En het is opmerkelijk dat in het begin van de Efezebrief, waar dit gedeelte mee begint, daar wordt gesproken over de almachtige kracht en macht die beschikbaar is voor de gelovigen. Dat wordt al neergezet. En aan het eind wordt er opnieuw neergezet. Ik wil het even neerzeggen, Paulus. Ik wil dat je het niet vergeet. Je moet je kracht zoeken in de Heer. En als je je kracht zoekt in de Heer, dan kun je de wapenuitrusting aantrekken en daarmee strijden. Maar als je de wapenuitrusting aantrekt in eigen kracht, is het waardeloos. Dan word je heel moe. Dan word je heel gefrustreerd, want die werkt hier niet. Dat is helemaal zo'n woordje. Ten slotte, mijn broeders, word gesterkt in de Heer. Dus haal je kracht in. Dat hebben we vanmorgen gedaan, in de liederen die we zochten. Door ons te richten op de Heer. Daar halen we de kracht vandaan. En dan kunnen we strijden. Het tweede is, er staat, je moet niet, dat is het tweede wat ik zou willen zeggen, je moet niet aarzelen om die wapenrusting aan te doen. Er staat in deze vertaling, bekleed u met de hele wapenrusting. Dat is een beetje, dat bekleden, dat is een beetje soft woord. Dat is een beetje soft woord. In de MBG staat, doe aan. En dat is een woord wat in militaire dienst werd gebruikt. Dat is een woord, daar heb je ongeveer 20 seconden voor. Niet meer kans. Dat is heel simpel, als de sergeant zegt, doe aan, dan is het niet van, wanneer zullen we dat doen? Zometeen na de koffie, helemaal geen probleem. Als de sergeant zegt, doe aan, heb je 20 seconden om het te doen, anders heb je een probleem. 20 keer opdrukken. Dat is gelijk daar. Dus er is niet zo van, het is vrijblijvend, boom, nu, doe aan, gelijk. Dus je moet niet aarzelen om die wapenrusting aan te trekken, anders kom je echt in de problemen. Het is een bevel, binnen 20 seconden. En dan een aantal keer wat hier staat is, bekleed je met de hele wapenuitrusting. Het is niet zo dat je zegt, nou, weet je wel, dat schild, dat spreekt me wel aan. Die helm natuurlijk ook wel, zit een prachtige vlingers op. Maar om eerlijk te zijn, dat borstschild, dat is heel lastig, weet je, om te dragen. Dat doe ik niet. Dat vind ik niet zo prettig, dat ga ik niet doen. Nee, staat hier, je moet die hele wapenuitrusting doen. En hier staat zelfs in deze vertaling, tot twee keer toe, je moet de hele wapenuitrusting aantrekken. En waarom moet je dat doen? En dat is mijn vierde punt. Omdat je je tegenstander niet moet onderschatten. Wordt hier heel duidelijk gezegd, we hebben niet te knokken tegen een man, tegen iemand van vlees en bloed die we kennen, want dan kunnen we onze trucjes gebruiken die we geleerd hebben. Want we hebben toch allemaal trucjes geleerd om te overleven in het leven? We hebben toch allemaal ideeën gevonden hoe ik kan overleven. Als ik nou dit doe, dan doet hij dat. Ik weet al wat hij gaat doen, dan doe ik dat. Dat lukt. Maar er staat hier heel opvallend, nee, we hebben te strijden tegen, en er worden er vier dingen genoemd. We hebben te strijden tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Enorm. Er staat één woord dat heel opmerkelijk is, daar wordt gesproken, we hebben te strijden tegen machten. Dat is een woord dat wordt gebruikt voor iemand die heerschappij heeft over een bepaald gebied met bepaalde vrijheden. En toen moest ik denken aan Daniel. In het boek Daniel wordt op een gegeven moment gesproken dat Daniel een bepaalde vraag heeft aan God. Heere God, de 70 jaar zijn voorbij. Wat gaat er nu gebeuren? En dan komt er een engel om hem een boodschap te brengen. Maar hij moet 24 dagen wachten op het antwoord. En dan zegt die engel, ik ben op weg naar je toe gegaan, maar de vorst van Perzië, een demonische macht, heeft mij tegengehouden. En als Michael, de aartsengel, die zou gekomen zijn, zou ik niet verder kunnen komen. Maar nu ben ik gekomen om je een boodschap te brengen. Is het een tegenstander die we serieus moeten nemen of niet? hebben hiermee te maken. Dit wordt gesproken. Dat gaat over die tegenstander. En dat is onze tegenstander. Het hele leger van kwaad wat hier gesproken is, probeert je tegen te houden, aan het wankelen te brengen. En hij probeert het te doen op de dag van het kwaad. Weet je wat de dag van het kwaad is? Dat is een dag dat alles tegen zit. Heb je dat wel eens? Dat gewoon alles tegelijkertijd tegen zit. En dan ben je al wat zwak en wankel. Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen we wel eens. Nou, je hebt ongeveer alles tegelijkertijd wel eens. Dat gebeurt er ongeveer. En op dat moment, er staat ongeveer de hele hemelse gewesten. De boze die staat klaar om te zeggen, nu gaan we hem tackelen. Nu pakken we hem. En wij vergeten soms dat het een realiteit is. We doen net of dit niet bestaat. En dan denk je, ach ja, waarom gebeurt dit allemaal? Als je kind van God bent, dan gebeuren allerlei dingen in ons leven die ook bij andere mensen gebeuren. Maar de boze, die pakt jou. Maar als je geen kind van God bent, heeft hij niks te doen. Dan is hij toch jouw eigendom. Maar hij probeert je gewoon aan jouw kant te brengen. Alles wat te maken heeft met God, wil hij kapot maken. Dus hij wil ook God in jou kapot maken. Klopt dat? Dat moet je waakzaam zijn. Nou, dat even ter inleiding voordat we gaan kijken. Nou, die geestelijke wapenuitrusting bestaat uit 6+1. Het zijn 6 dingen plus gebed. Maar het zijn 6 handelingen. En de eerste handeling vind je hier. Wat we moeten doen, is we moeten die gordel omdoen. Die gordel van de waarheid. Die gordel is niet de riem. Die gordel is een brede, een bepaald gedeelte wat je hier hebt. Die hebben allemaal van die sleerten naar beneden. Daar zitten kleine metalen dingetjes aan. Dus als je daarmee loopt, maakt het kabaal. En de bedoeling was, als je dat ding om had en je liep ermee met zo'n heel leger, dan maakte indruk. En alle losse elementen van de rest van die wapenrusting werden aan die gordel vastgemaakt. Die gordel zorgde dat alles op zijn plek bleef. Dat alles daar bleef. En de gordel der waarheid is de eerste om inderdaad de listen van de boze te slechten. Johannes 8, vers 31 zegt dit. Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen, u zult de waarheid begrijpen, u zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal je bevrijden. De waarheid zal je vrijmaken. De waarheid van God, die vaak dwars staat op allerlei menselijke redeneringen. En Gods woord is bedoeld, als we dat lezen, dat het een onderdeel van ons leven gaat worden. En dat we op een gegeven moment gaan leren, dat is waar, om de influisteringen, de onwaarheden van de boze te verleiden. Afgelopen weekend heb ik 's nachts om 1 uur deze 18 mannen in groepjes wakker gemaakt. Dan heb ik ze meegenomen naar een vijver en er stonden hele grote spiegels. En ik heb ze gevraagd om 5 minuten in de spiegel te kijken en de vraag te beantwoorden, wat zie je? En het is heel opmerkelijk, een van hen zei tegen mij, Eugène, ik keek in de spiegel en ik zag een waardeloze vent. Ik zag een man die niet in staat was om zijn kinderen op te voeden. En ik zag een waardeloze vent. Nou, het eerste is waar. Hij worstelde met het opvoeden van zijn kinderen. Maar is het tweede ook waar? Ben je daardoor een waardeloze vent omdat je bezig bent om te worstelen ermee? Zeg eens. Nee. Dat is een leugen. Een leugen die ingefluisterd wordt. Je bent een waardeloze vent. Een andere zei tegen mij, toen ik in de spiegel keek, zag ik een jonge man waar ik trots op was. En ik zag een klein kindje met vol onzekerheid. Ik zag beide. En beide waren daar. Maar het was bijna een veroordeling. Dat hij dat kleine jongetje niet meer mocht zijn. Maar dat zat ook in hem. Snap je wat het is? De waarheid zal je vrijmaken. Dat betekent dat de leugen je bindt. Klopt dat? Als de waarheid je vrijmaakt, is het de leugen die je bent. Dus je moet leren met Gods waarheid te brengen. Dus wat ik gedaan heb aan het eind van mijn sessie met hen, heb ik ze opnieuw in de spiegel laten kijken. En ik heb allemaal dingen over hen geproclameerd, over wat God over hen zegt. Je bent kostbaar, je bent waardevol, je mag er zijn. Allerlei dingen die God over hen zegt. En daar heb ik ze tijd gegeven om gewoon dat in hun eigen woorden tegen God te zeggen wat ze wilden. Dat is wat de waarheid doet. De waarheid zet je vrij. Dat is de eerste. Het tweede is dus het borstharnas van gerechtigheid. Nou, je borstharnas is wel belangrijk, want je hebt maar één pijl nodig en je bent dood precies in je hart. Dus dat is niet zo handig, dus je kunt het beter wel dragen. Ook al vind je misschien wat minder handig, maar je moet het wel dragen. Maar het gaat hier niet over mijn gerechtigheid, maar over Gods gerechtigheid. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Het vertelt over het feit dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Maar weet je wat het probleem is? Hoewel Jezus voor mijn zonde gestorven is, zondig ik nog steeds. Ben je wel eens teleurgesteld in je eigen geloofsleven? Je zondigt nog steeds. En wat er dan gebeurd is, dan komt de aanklager, hij wordt genoemd de aanklager van de broeders in Openbaringen, en die klaagt je aan. Jij is een goed christen. Ik heb net je gebed gehoord. Maar ik heb gelijk net je hart gezien. Nou, ik weet het niet zo net. Hij wordt genoemd de aanklager van de broeders. En hij probeert in wezen die gerechtigheid die God in je uitgewerkt heeft aan het wankelen te brengen. Ik voel me een minder goed christen. Zo vaak kom ik dat tegen, dat mensen dat tegen mij zeggen. Ik ben niet wie ik zou moeten zijn. Laat je dit zeggen, dat de Bijbel heel duidelijk is. Doordat wij door genade een kind van God zijn, is de vergeving en is er altijd een weg terug. En die we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van sommige ongerechtigheden. Staat dat er? Nee, van alle ongerechtigheden. Van alle ongerechtigheden. Ook die ongerechtigheden waarvan ik denk, nou, ik heb het nou wel heel erg gemaakt. Van alle ongerechtigheden. Dat is zo mooi. En daarom moeten we dat aantrekken. Dat we elke keer, daarom vieren we avondmaal. Als we avondmaal vieren, denken we opnieuw, dat pantser der gerechtigheid, dat poetsen we dan even met elkaar op. Dan denken we, kijk Heer, daar geloven we in. Daar staan we voor. En het derde is een heel vreemd iets. Dat zijn de sandalen van de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. Moet je voorstellen dat een soldaat zonder schoenen het strijdtoneel ingaat. Eén zo'n klein doorntje en heeft gelijk last van zijn voeten, is gelijk einde verhaal. Dat kan niet. Hij heeft die voeten erin. En dit maakt, heel interessant, dit heeft te maken met het feit dat die soldaat bereid is om zijn missie, zijn roeping te gaan volgen. Nou, wij zijn geroepen niet om met elkaar hier gezellig alleen te hebben. Wij zijn geroepen om een levend getuigenis te zijn van de opgestane Heer. Een licht dat schijnt in de duisternis. Dat is Jezus en dat willen wij ook. Dat waar wij komen. Een van mijn lievelingsteksten, ik heb het zo vaak gezegd. De oprechten zijn een zegen voor de stad en doen die groeien en bloeien. Wij mogen steden laten bloeien. En wat het mooie is hier, is dat die strijder die zoekt de vijand eigenlijk op. Want wat hij gaat doen is die soldaat, die gaat eigenlijk op het terrein van de vijand staan. En die zegt, hé, ik ga wat mensen van jou weghalen. Als je het evangelie verkondigt, dan ga je de strijd aan met de duisternis. En je drukt als het ware de duisternis als het ware terug in de defense richting. Maar in plaats dat je met jezelf bezig bent, ben je met iemand anders bezig. Dat helpt heel goed. En daarom is het zo belangrijk dat je niet alleen met jezelf bezig bent, maar dat je daar ook inderdaad die strijd aangaat en daarin staat. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan zie je dingen gebeuren. Dan kom je toch, als je toch een prachtig gesprek had. Ik heb net al gezegd, ik ben net weer terug uit Irak. En ik heb daar leiderschapstraining mogen geven aan een groep mensen met een islamitische achtergrond, waarin ik mijn Bijbel gebruik als uitgangspunt. Dus ik gebruik de Bijbel in een islamitische groep mensen om leiderschapsprincipes te geven. En als je dan gesprekken met mensen voert, dan zie je iets gebeuren. Dan word je opgeladen. Dan denk je, het evangelie is nog steeds waar. Het is een kracht Gods tot behoud. En daarom is het zo belangrijk dat je gewoon deelt met dingen. Het was wel grappig, we hadden een gesprek met een paar mensen. En die zeiden tegen ons, grappig, die zeiden ze, weet je, hij zegt, jullie zijn echt best leuke mensen. Jammer dat jullie christenen zijn. En dat zeiden ze een beetje humoristisch eigenlijk zo. Maar ze eigenlijk van, ze vonden het wel leuk dat we met elkaar aan het praten waren. Maar ja, goed, we zijn toch anders daarin. Wat voel je een beetje aan hoe belangrijk ook dit pad is? Nou, dan het schild des geloofs. Nou, het schild des geloofs is een schild, je hebt twee schilden, de Romeinen hadden twee schilden. Die hadden een kort rond schild, maar die had ook een schild zo groot is, wat eigenlijk jij mee tegenwoordig ook gebruikt. Dan kun je bijna achter staan als je zit en daar sta je dan helemaal achter. En dan moesten ze achter staan. En dat schild werd hier gebruikt. En dat is een schild dat op het moment dat iemand een pijl op het afschoot, dan gingen ze zitten, sloten ze die schilden, dan hadden ze één front, sloten ze. Maar er waren mensen die dachten op een gegeven moment, weet je wat we gaan doen? Die schilden zijn meestal van hout. Dus als we nou pijlen nemen, met pek bekleed, en die steken we aan en daar schieten we op, dan steken we gewoon die schilden in de fik. En een brandend schild is niet handig vast te houden. En dat pek verspreidt op het moment dat die pijl is, dus dat schild gaat branden. Dus wat deden de Romeinen, die je schilden pakten, die legden daar een dierenhuid overheen en die gooiden ze nat. Ze zorgden dat die nat is, zodat de pijlen, als die binnenkwamen, gelijk gedoofd werden. Nou, wij hebben vandaag de dag een boze die regelmatig pijlen op ons afschiet. En het zijn hele subtiele pijlen, ik zal er een paar noemen. Wat denk je van de brandende pijl van ontmoediging? Heb je dat wel eens? Of wat denk je van de brandende pijl van bezorgdheid? Dat zijn wel die tricky dingen, dat zijn wel die slinke kleine dingen. Ze zitten ergens hier, maar kan ze niet vastpakken en eruit gooien. Nee, wat denk je van de brandende pijl van twijfel? Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed? Kan ik het wel goed? Hoe zit dit? Twijfel. De brandende pijl van teleurstelling. Gewoon teleurgesteld in mensen. Teleurgesteld door omstandigheden. Teleurgesteld voor. Ik stond altijd voor hem klaar. En toen ik hem nodig had, was hij er niet. Zeg het maar. Wat denk je van de teleurstelling van verleiding en allerlei zonden waarvan je weet dat het niet goed is en je vervalt er elke keer weer in terug? Wat de Bijbel noemt boezemzonden, die waren zo dicht bij je zitten dat ze elke keer weer terugkomen. De pijl voor angst voor de toekomst. Noem het maar. Je kan een hele reeks van dingen noemen. En het interessante is dat die pijlen komen op momenten dat je ze niet verwacht. Sommige van die stomme pijlen komen 's nachts. Wanneer je net een beetje wankel bent, je slaapt net niet, maar je slaapt weer wel. Dus je hebt niet eens in de gaten dat ze binnen zijn aan het dringen. En dat gebeurt. En weet je wat Genesis 15 vers 1 zegt? Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Ik moet mijn schild opheffen. Mijn wapenen, maar God, daar waar ik slaap, daar waar ik niet eens bewust mijn schild is, is God daar voor mijn schild. En dat is een heel mooi punt. Brandende pijlen. En wees erop voorbereid. Het valt me heel vaak op dat mensen zich niet eens realiseren dat het gebeurt. Niet realiseren dat daar een onzichtbare wereld is die alles gaat proberen te doen om mijn vreugde en mijn blijdschap in Christus weg te nemen. We noemen dat gewoon toeval. Maar ik geloof absoluut dat er een hemelse macht is die mij probeert onderuit te halen. Zoals dat net gebeurde, heel simpel, voordat ik hier ging spreken. Heel duidelijk. Die op een gegeven moment zegt, en ik wil dat je dit woord niet brengt vanmorgen. Maar ook op allerlei andere terreinen. Dat ik op een gegeven moment reageer op iets dat ik denk, oh. En dat ik zeg, Heer, help mij om in de overwinning te gaan staan. Want er staat een aantal keer in dit Bijbelgedeelte, houd de stand. Houd de stand. Ga in de overwinning staan. We gaan naar... Ik preek iets langer dan normaal, maar dat is niet zo erg. Hè? Nee. We gaan verder. De helm der zaligheid. Weet je, die Romeinen hebben een prachtige helm. Die hebben een helm, die zet je op en er zit zo'n hele grote pluim op. Weet je waarom ze dat hebben? Die Romeinen gingen gewoon staan alvast in de overwinning die ze straks gingen behalen. Ze dachten, dat gaan we straks niet doen, we gaan nu gewoon de overwinning vast claimen. Dus toen kwamen ze aan met die grote trommels en maakten kabaal en die prachtige helmen met die veren erop. En ze zeiden van, wij gaan de overwinning nu al behalen. Dat vind ik een mooi idee. Dat je als ware gaat zeggen, hij die aan onze kant staat, is sterker dan hij die aan die kant staat. Dus we moeten die helm opzetten en die helm beschermt ons denken. Die soms met ons op de loop gaat. Die al die andere dingen op reageert. Ons herdenken. Dat wordt daarmee beschermd. En we gaan staan en we zeggen, wat er ook gebeurt, het beste gaat nog komen. Want hij is overwinnaar. En hij is degene die iets nieuws schept. Dus ik ga staan in de overwinning. Ik trek mijn overwinningshelm op en dan ga ik mee leven. Ja toch? Daar ga ik vanuit leven. En dan als laatste, het zesde punt, het zwaard van de geest. Heel makkelijk is, Dat is het woord. Alle dingen die we tot nu toe gehoord hebben is defensie. Je doet er niks aan, je trekt ze gewoon aan en je beschermt je ermee. Maar hier heb je in één keer een zwaard krijg je in je handen en dat kun je gebruiken om ermee te vechten. Ik heb ze gisteren heb ik ze laten vechten met een zwaard met elkaar. En dat is wel heel grappig, dan zijn die mannen veel te lief. Dan tikken ze elkaar een beetje op een schild. Dan denk ik, ja jongens, dat is niet vechten. Daar haal je nooit overwinning mee. Daar moet je echt mee slaan met dat zwaard. Daar moet je een klap geven. En dat is het woord van God. En dan moet ik denken aan Jezus in de woestijn. Ja toch? Heeft hij 40 dagen niet geleefd, komt de boze. Net op die slinkse manier. Er staat, en Jezus kreeg tenslotte honger. Ja, vind je het gek? Komt die boze langs en die zegt, ja, ik wil niet veel zeggen. Ik zeg, maar volgens mij is het een koud kunstje om van die stenen brood te maken. Dit. En Jezus zegt, nee. Want wat je doet, is je dwingt me om iets te doen buiten de wil van de Vader om. En dat gaan we niet doen. Wat het woord zegt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik me zorgen maak als het gaat om kennis van dit woord. Dat ik heel eerlijk zeg, ik maak me daar zorgen over. Ik maak me zorgen over dat mensen vandaag de dag het woord van God amper nog echt goed kennen. Amper goed lezen. Niet memoriseren. Kijk, hier is iemand opgesloten, dus kan iemand die deur open doen voor haar. Kijk, de waarheid zal je vrijmaken. Maar weet je, dat zwaard is zo belangrijk. Het woord van God is krachtiger. Er wordt gesproken op een gegeven moment in Hebreeënbrief, vind ik zo'n mooi woord. De Hebreeënbrief wordt gezegd dat het woord van God is levend en krachtig en scherper dan één tweesnijdig zwaard. En het dringt zo diep in je leven door dat het in staat is om mijn opvattingen en gedachten die ik koester te laten zien. Van wat is nou echt en wat is nou niet echt? Wat is nou zuiver en wat niet is zuiver? Dus wat doe je? Je hoeft niet veel in dat woord te lezen, maar laat dat woord gewoon eens zijn werk doen in je leven. Laat dat woord van God eens heerlijk je werk doen in je leven. En laat het gewoon tot je doordringen. Ik ben nu bezig met Harmonie in de Psalmen. Dat is een serie waar je in een klein half jaar door alle 150 psalmen heen gaat. Overdenking van 8 minuten. En ik probeer dat elke ochtend te doen bij een kopje koffie voordat we aan het werk gaan. Eén psalm en dan komt er maar aan. En elke keer opnieuw worden we weer geprikkeld door één vers of een paar gedachten. Om opnieuw daar weer mee bezig te zijn. Want de boze is sliks. De Bijbel zegt dat hij zich regelmatig vermomt als een engel des lichts. En daarom is hij zo. Zij God niet dat. En wat hij heel simpel doet, hij pakt een stukje uit de Bijbel. En hij verminkt het net, dat het lijkt alsof God het zegt. Ik merk dat ook vandaag de dag veel christenen meer bezig zijn met wat zij vinden dan wat God vindt. Ik denk dit, ik denk dat, ik vind dit. Ik heb geen probleem. Maar heb je ook enig idee wat God vindt en wat God denkt? Ken je dit woord? Heb je een kapot gelezen Bijbel? Ja, zei iemand tegen mij, ik heb de kapot gelezen Bijbel van mijn opa. Ik zeg, dat vraag ik niet. Ik wil lezen of je zelf nog een kapot gelezen Bijbel hebt. Ja? En dan eindigt het met dit gedeelte, dat je alles wat je moet doen, al pratende, al marcherende, al strijdende, dan bid je in de geest. Weet je wat bidden in de geest is? Dat is dat je God als het ware de kans geeft om gebeden in je hart te leggen. Dat terwijl je in alle stilte bent en strijden bent, dat God als het ware een gebed in je hart legt, wat je daarna gewoon mag uitroepen. Dan is het ook een gebed naar Gods wil, want hij legt het in je hart. Dat is ook iets wat je moet leren. Het zou heerlijk zijn als je gewoon eens gaat leren om minder te praten en meer te luisteren in je gebedsleven. Ik kan soms gewoon een tijd in mijn stoel zitten, mijn gebedsstoel, en niks zeggen. En dan mijn dingen binnen laten komen. En als het ware teruggeven aan God wat ik binnenkrijg. Dat is heerlijk. Dat is heerlijk ontspannen. Geeft ook wat moet ik nu weer bidden? Er zijn zoveel situaties waar ik niet van weet wat ik moet bidden. Wat moet ik bidden voor iemand die heel ernstig ziek is in onze gemeente? Moet ik bidden dat God hem thuis haalt? Of moet ik bidden dat God hem geneest? Zeg het maar. Ik weet het soms niet. Maar God weet het wel. En God zegt meestal tegen mij, bid nou maar wat je op je hart hebt, ik selecteer wel wat goed is en niet goed is. Dat is ook lekker. Dat geeft ook een ontspanning. Het laatste, daar eindig ik mee. Je vindt nooit een Romeinse soldaat in zijn eentje op het strijdtoneel. Die lui zijn getraind om een complete, die kunnen zo'n schildpad vormen. Die zijn getraind om precies naast elkaar te staan, elkaar op te vangen. En als in de strijd een van de mannen gedood wordt, pakt de volgende gelijk zijn part in. Dat heet gemeente. Daarom zijn we elkaar gegeven. Dat we niet in ons eentje aan het strijden zijn. Want weet je wat het probleem is? De achterkant van de soldaat is onbeschermd. Dat borstschild zit aan de voorkant, maar niet aan de achterkant. Dat is de enige manier waarop je, als je je omdraait en je loopt weg, heeft een probleem. Je speer in je rug, dat is niet zo handig. Dus je moet naast elkaar staan en die schilden naar elkaar vormen en zeggen, wij gaan samen stand houden. Dat is gemeente zijn. Dit is wat ik vanmorgen op mijn hart had en je opnieuw bij wilde bepalen. De mannen rond het kampvuur zijn bezig hun spullen te pakken en langzaam weer richting huis te gaan. De mannen die in de spiegel gekeken hebben, de mannen die elkaar hebben gevonden, waren bijna allemaal vrienden van elkaar, twee. In tweetallen hebben ze de route gelopen. Vrienden van elkaar die samen met elkaar hebben nagedacht. En die ook opnieuw nadenken hoe ze de strijd kunnen aangaan.